Over de muziekindustrie. Niels Alberts en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Welkom bij de Machine. Nieuwe aflevering met nieuws uit de muziekindustrie, trends, belangrijke ontwikkelingen, dingen die gebeuren waarvan wij denken, hè, hoe zit dit nou? En waar komt dat nou door? En wie heeft er nou weer ruzie met wie? Niels, welkom. Goed dat je er ook weer bent.
Fijn dat ze dat ik er mag zijn.
Ja, en waar gaan we het deze keer niet over hebben?
We gaan het niet hebben over de Pinkpop persconferentie, waarvan we ons ieder jaar afvragen, waarom is die er?
En toch gaan we er graag weer heen.
Ja, en we zouden er een uitzending over kunnen vullen, waarom we erheen willen, waarom er een persconferentie is, waarom dat niet gewoon online kan.
Maar we gaan het er niet over hebben.
We gaan het niet hebben over Drake, die lapswans die weer een stuk van zijn tour verplaatst heeft. En zelfs een van zijn Nederlandse shows in de Ziggo Dome heeft hij gewoon gecanceld.
Wauw.
Gelukkig zijn er voor fans nog twee shows over die niet zijn uitverkocht. Wat, ja, sorry dat ik het zeg, mij doet vermoeden dat we cancelen er gewoon een. Dan kunnen die mensen naar die andere twee toe en dan zitten die wel vol.
We weten het niet, dus we gaan het er ook niet over hebben.
Sorry, dan ga ik er niet over speculeren. En met deze laatste heb ik echt moeite, Atze, dat we daar niet over gaan hebben. Hal Blaine is overleden. Weet je wie dat is?
Ja, een drummer toch?
Ja, een drummer.
Sessiedrummer.
Ja, iemand van achter de schermen.
Drummertje.
Ja, drum. We
gaan het er niet over hebben, maar we kunnen wel het leven van de werk van Hal Blaine afdoen in 7 seconden.
Ja, komt ie.
Ja, toch?
Je
zal net.
Ja, je zal deze 7 seconden gedrumd hebben, gozer.
Dit was maar een van de heel veel platen waar hij op gespeeld heeft. Maar we gaan het er niet over hebben. Waar gaan we het wel over hebben? Straks over de zoon van Joop van den Ende, Vincent. Die ineens voor grote Amerikaanse rappers beats maakt. En ik heb ook een jongen van 14 gesproken die ook beats maakt als hobby, als bijbaantje, om te voorkomen dat hij bij de Albert Heijn terecht hoeft te komen. Dat is een hartstikke leuk verhaal. We gaan het hebben over de ruzie dus. De ruzie van de week gaat wederom met Spotify, maar dan tegen Apple.
Ja, sterker nog, ze hebben twee ruzies, maar daar vertel ik zo wat meer over.
Juist, heel veel ruzie met Spotify dus. Maar eerst King Gizzard and the Lizard Wizard. Een van de leukste bands van het moment,
ja,
vind ik.
Geweldige band.
Aparte band uit Australië, maakt een soort psychedelische rock op geheel eigen wijze. Ze brengen geloof ik elke jaar zo'n beetje 3 platen uit. Ja. Al wordt het tegenwoordig wat minder
Ja, maar ze hebben er vorig jaar dan ook 5 gedaan, geloof ik. Of zelfs 6 in
ze
één
hebben,
jaar.
In elk geval zijn ze veel aan toeren. Het is een echte live band. En wat hebben ze nou gedaan? Komt een show in het najaar aan in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En de kaarten daarvoor worden verkocht in platenzaken. Werden verkocht in plaatszaken. Ja. En ook van pre-sale daarvan.
Ja, superleuk.
Nou is dat natuurlijk op zich nog wel vaker gedaan. Maar ze hebben er wel apart gekozen om dat echt over het heel het land te verspreiden. Dus er worden tickets verkocht in Tilburg, in Nijmegen, in Amsterdam. Natuurlijk ook in Utrecht zelf. Maar toch wel een gekke, geinige actie.
Ja, je zegt over het hele land, maar je moet natuurlijk wel realistisch zijn. Dat zijn wel echt de studentensteden, om het zomaar eens te noemen. Dus wel waar je van kunt vermoeden dat daar een
de 10 grootste steden.
Ja, een demografie zit van mensen die deze band volgen en leuk vinden en er kaarten voor zouden willen hebben. Ja, ik vind het een geweldig initiatief. Ik vind het heel leuk. Het is heel leuk om een beetje bussen om zo'n show te creëren. Terwijl het eigenlijk een gewone show is. Maar ik denk dat je op een zeker ook mensen denk die in dit genre geïnteresseerd zijn, op een hele toffe, er zit natuurlijk een licht nostalgisch tintje aan. Maar die mensen eigenlijk de mogelijkheid geeft, als ze maar gewoon op tijd in de rij gaan staan, dat ze zeker zijn van een kaartje. Het zou me inderdaad niet verbazen als die ronde, want vandaag was het, nee. Die kaarten zijn donderdag geloof ik in de fysieke verkoop gegaan en vrijdag zijn ze ook online te krijgen.
Ja.
Is de show al uitverkocht?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel dat het met de fysieke kaartjes in Amsterdam ging het behoorlijk hard. Ik was bij de concerto toevallig in de buurt, dus ik ben er even langs gelopen.
Was helemaal gekeken. Niet toevallig, had ze, daar ben je gewoon heen gegaan.
Nou, nee, ik was ook toevallig in de buurt en ik ben er ook expres even heen gegaan. Maar goed, er stond een rij. Er stond een man of 10, 15 om 3:30 smiddags.
Wow.
Ze mochten uitslapen, de King Gizzard fans. En ik dacht, ik ga toch even iets van die rijromantiek vangen daar.
Wel verrassend eigenlijk dat het weer bestaat. Ik denk ook niet dat heel veel mensen het gehoord hebben dat het was. Nou ja, ik ben zelf wat te jong om daar nostalgie aan te hebben. Ik ben alleen maar gewend via Ticketmaster te kopen natuurlijk. Maar het is voor mij gewoon ideaal om zo verzekerd te zijn van kaarten.
Ik moet eigenlijk voor mijn zoontje, want die is superfan. Die is ook al 2 keer geweest. Dus ja, dat kon niet maken om geen kaartjes te hebben.
Ja, via Ticketmaster kom je dan in zo'n wachtrij terecht. En dan is het allemaal frustrerend. Dan moet je maar hopen dat je kaartjes krijgt. En nu als je er gewoon op tijd bent, heb je gewoon kaarten. En dan, ja, dat vind ik wel fijne zekerheid.
Ja, mooi hè. Zo'n vader die voor zijn 10-jarige zoontje in de rij gaat. 10 jaar was 10? Hij al 2 keer naar de King Gizzard en de Lizard Wizard geweest.
Die jongen wordt opgevoed met een goede smaak.
Daar zit een soort romantiek in en ook iets van fairness, hè? Want een van die jongens zei al van, als je in de rij gaat staan, dan weet je tenminste, als ik maar vroeg genoeg ben, en dat was natuurlijk het hele idee van de platenzaak waar je vroeger, of bij het postkantoor waar je vroeger in je slaapzak ging liggen. Heb je dat wel eens gedaan trouwens?
Nee. Slaapzak? Ik heb dat nooit gedaan, nee, sorry. Nee, dat vond ik echt te veel moeite.
Echt niet?
Nee, en dat vond ik te veel moeite. Trouwens, ik lieg. Toen R.E.M. in Tivoli show deed, omdat ze toen een week lang in het oude Tivoli hadden gerepeteerd voor hun wereldtour. En als dank daarvoor 1 avond een show gaven en dan mocht Tivoli de inkomsten houden, omdat ze een week lang die Tivoli bezet hadden gehouden. Toen ben ik wel, dat was volgens mij op de jaarbeurs, daar in de rij voor gaan staan. En volgens mij heb ik er toen naast gegrepen, maar ja, toen kende ik weer iemand.
Ja,
sorry man.
Nee, maar het raakt aan iets, hè. Het raakt aan iets wat er niet meer is. En dat is de platenzaak als een soort hub in het popcircuit van een stad.
Ja, en ik denk dat dat andere ding wat je net zegt ook heel belangrijk is. Het gevoel van eerlijkheid.
Ja.
Ja, echte fans eerst.
Echte fans eerst. En als je maar bereid bent, en dat zie je natuurlijk nog steeds op een bepaalde manier terug. Alleen ga je nu niet meer in de rij voor het kaartje. Maar ga je in je slaapzak in de rij voor het concert zelf? Dat zie je voornamelijk jonge fans doen. Hè? Soms zelfs dagen van tevoren. Ik vind dat een waanzinnig interessant fenomeen. Ook omdat het scenes maakt.
Ja.
Degene waar je naast ligt in de rij is de... Nou, degene die achter jou in de rij ligt is 1 stapje minder grote fan dan jij.
Ja, het is heel leuk. Het doet me meteen herinneren aan toen ik nog bij Friendly Fire werkte. En wij tegenover de Heineken Music Hall ons kantoor hadden. Toen hadden we de eerste show van Lana Del Rey in de Heineken Musical. Waarvan wij zelf al een beetje, dat vonden we al echt een beetje een ingewikkelde show. Want zij was een soort van internetfenomeen. Dus het was op dat moment heel moeilijk inschatten hoe groot ze nou precies was. Nou, die show verkocht uit. En die had ook allemaal hele bijzondere fans. Jonge fans, veel meisjes. Jonge homo's, dat was echt een soort combinatie die daar voor de deur zat. Hele lange rij. Ja. Die middag zijn we krentenbollen gaan uitdelen. Dus het was ook superleuk. Ik kan nu heel erg doen dat we dat deden om aardig te zijn voor die mensen. Het regende ook een beetje, het was koud. Dat was het ook. Maar ik vond het, want we deden toen natuurlijk de marketing van dat soort shows. Vond het ook heel interessant. En dat heb jij misschien ook wel gehad toen je bij de concerto stond. Om de fans echt van dichtbij mee te maken. En een beetje een praatje met je te maken. En beter te begrijpen waarom ze voor die show in de rij lagen.
Was het niet Dua Lipa die dat ook zelf deed? Die gewoon met een pizzadoos naar buiten ging.
Ja.
Om haar fans eten te geven.
Ja, er zijn meer fans of meer artiesten die dat doen. En het is gewoon interessant. Ik bedoel, ik heb dat heel vaak ook geroepen over andere dingen waar ik de marketing voor deed. Ik ging ook heel vaak bij de kapstok staan. Omdat je daar, als de mensen hun jas ophaalden, het beste gesprekken kon volgen als mensen naar de show gingen. Dat je wist waarvoor ze kwamen, wat ze verwachten. En als ze na afloop uit de show kwamen, kon je dan heel goed horen wat ze heel tof vonden aan de show. Toen ik het management van Kiteman deed, was dat gewoon een enorme bron van informatie. Bij de kapstok gaan staan, dat is echt een super tip. En dat is natuurlijk hetzelfde als die rijen. Je hoort fans dan onderling, zonder dat je dat in een enquêtevorm giet, heel open en heel vrij praten over wat ze bezig hield over de show. Wat ze er zo mooi en zo tof aan vonden. Dat is hele waardevolle informatie.
We zitten nu een beetje romantisch te praten erover. Alsof het leuk was om in de rij te gaan staan bij het postkantoor. Dat was het natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
En bij Lana Del Rey toen het regende
zijn
al helemaal
niet. Zijn we gewoon toch uiteindelijk beter met die computer uit? Ook al hebben we die verdomde digitale wachtrij waarbij iedereen om 10 uur evenveel kans heeft.
En elkaar een foto gefilmd met 5 laptops open.
Ja.
Ja. Ja, ik heb, sorry, maar ik heb er inderdaad ook wel een beetje een nostalgisch gevoel bij. Ik vind het wel leuk en ik heb er zelf ook wel een beetje moeite mee dat je met z'n allen loopt te klikken en te F5'en om als eerste erbij te zijn en toch altijd het gevoel te hebben, zeker als iets uitverkoopt in 5 of 10 minuten tijd en 25 minuten later...
Dat je eigenlijk geen kans had.
Ja, en dat de tickets dan op secondary tickets staan, ticket sites staan voor veel te veel geld, dan voel je je wel een beetje genaaid en dan kan vaak de organisator of de zaal ook niet wat aan doen. Omdat er gewoon mensen zijn die daar handig tussendoor fietsen.
Dat is een probleem dat ze echt voorlopig niet op kunnen lossen. Hè? Ja, of je gaat van die fratsen uithalen als
Tickets op naam.
Tickets op naam. Ik ben ja, het is, niet
ik denk dat
van.
Je dat gewoon moet vergelijken met... Nee, zeker niet. Ik denk dat je dat gewoon moet vergelijken met een ouderwetse digitale wapenwetloop. Op het moment dat je daar wel dingen voor verzint zijn die jongens altijd slim genoeg om dat op een of andere manier te ontlopen of te omzeilen.
En toch was dit ook niet per se een actie anti-zwarthandel. Want je mocht bijvoorbeeld 10 kaarten kopen. Dat is best veel. Dus niet voor jou en je vrienden, maar echt nog wel meer.
Ja.
Dus die kaarten kunnen in principe ook best ergens online weer aangeboden worden.
Ja. Ja, dus ik denk dat het met een show, uit. Ik denk ook dat het een specifiek geval is. Het hoort een beetje, ik heb het idee dat het in dit geval hoort bij het show.
De cultus van de band.
De cultus van de band. Inderdaad, wat je aan het begin al zei, dat het heel veel te maken heeft met dat bij King Gizzard het draait om de live shows ook toch wel heel erg. Ze hebben leuke en hele leuke platen. Maar die show is echt waar iedereen altijd enthousiast over is. Daar hebben ze hun publiek ook voor een groot gedeelte mee opgebouwd. Voor mijn gevoel in Nederland met goede festivalshows. Shows die steeds een beetje beter werden, waar steeds wat meer mensen op afkwamen. En dan vind ik het feit dat je dan zo'n ouderwetse fysieke rij neerzet. Ja, het past gewoon in het plaatje en dat kan ik wel waarderen.
Ik ben natuurlijk ook nog even bij Plato in Utrecht langsgelopen. Utrecht natuurlijk de plek waar die show gaat plaatsvinden. Dus daar zullen de meeste mensen animo hebben gehad om die kaartjes te kopen. Nou, daar waren ze inderdaad in heel hoog tempo over de toonbank gevlogen. Ik had het nog even met Willem van Plato, Willem de Vries, over überhaupt het tickets verkopen. Want ze verkopen bijvoorbeeld nog wel tickets voor Tivoli Vredenburg. Daar hebben ze natuurlijk gewoon zo'n systeem, wat geloof ik nu dan weer niet helemaal compatible is, omdat er een nieuw systeem is bij Tivoli Vredenburg. Maar in principe willen ze dat nog wel. En toen vroeg ik ook van, ja, heeft dat nou voor jullie nou nog echt toegevoegde waarde? Heeft dat nog zin? Willen mensen dat? En toen noemde hij nog wel een interessante reden, die dus ook weer te maken heeft met de platenzaak als hub in de stad. En dat is, ja, ik wil gewoon connectie houden met mijn poppodium. En dat is natuurlijk al heel anders nu er een enorm poppodium staat met tig zalen en heel veel mensen die van rollen verschuiven. Bij Tivoli ken je natuurlijk iedereen. Bij Tivoli Vredenburg moet je dat nog maar afwachten. Maar als platenzaak wil je wel op de een of andere manier toegang hebben tot de agenda. Je kunt ook wel een poster ophangen van wat er speelt in Tivoli, maar dat werkt toch anders.
Ja.
En sterker nog, als platenzaak-eigenaar wil je eigenlijk ook best wel kunnen zien wat de ticketstand is van band X, band Y. Zodat als iemand een plaat koopt en die zegt van, dan kun je hem omhoog houden en zeggen, ja, over een maand staat hij in Tivoli. En ik zou maar opschieten, want de kaarten zijn bijna uitverkocht. Dat wil je kunnen vertellen als platenzaak.
Ja, en het element wat ik net zelf vertel over marketing. Echt de mensen van je doelgroep, je publiek, echt zelf kunnen spreken. Dat speelt voor Willem natuurlijk net zo hard mee. Die wil ook die mensen komen platen bij hem kopen. Maar op het moment dat ze concertkaarten bij hem kopen, heeft hij natuurlijk ook weer een idee over, oké, dit is blijkbaar de groep mensen die dit aanspreekt.
Dat is lastig, hè? Want kaartjes verkopen kan dus nog wel. Dan moet je dus inloggen op dat systeem. Bijvoorbeeld bij Concerto doen ze nog kaartjes voor Paradiso en Melkweg. Vind ik ook logisch, want dat zijn de core zalen. Als daar iemand aan de kassa komt die wil een kaartje voor de Ziggo Dome kopen, dan kan dat niet. Ook niet als dat bij wijze van spreken een band is die 3 jaar geleden nog in de Paradiso stond. Dat heeft te maken met deals. Die kaartjes worden verkocht bij de Primera. Maar er is sowieso iets geks aan de hand natuurlijk. Want op het moment dat je kaartjes gaat kopen voor Paradiso in de Concerto, dan moet Concerto natuurlijk ook gewoon inloggen op het systeem. En Alex Koster van Paradiso, van Concerto, ik haalde hij het door elkaar, die zei daarover het volgende.
Er zijn nog steeds mensen die graag fysieke kaartjes willen hebben in plaats voor een pdfje op je telefoon. Sommige mensen hebben nog steeds geen computer of vertrouwen het op een of andere manier en willen dan liever toch naar de winkel gaan waar ze het Waar wij ze dan voor hun uitdraaien. Het is blijf, want ik leg ook altijd uit aan de mensen. Ja, het maakt op zich, wij loggen ook in het systeem in. En als de verkoop om 10 uur begint, dan log ik in en dan kan ik ook een beperkt aantal kaartjes hebben. Dus als jij achter je computer zit, dan heb je net zoveel kans als dat wij kans hebben. We hebben het gezien bij de Fatal Flowers bijvoorbeeld. We hebben het heel lang niet meer gehad, maar er stonden dus mensen nog voor de deur op zaterdagochtend. En om 10 uur stonden er 4 of 5 mensen voor de deur die kaartjes wilden hebben. Dus wij loggen ook gewoon om 10 uur in. Maar het was om 6 over 10 waren er geen kaartjes meer.
Zouden die hele rij van de Fatal Flowers...
Dat is mooi, hè?
Ja,
ik kan
prachtig.
Me best voorstellen dat je naar... Je bent bij wijze van spreken een toerist. Je weet niet waar je kaartje moet kopen voor Paradiso. Je komt in een platenzaak, daar kan het. Dan koop je een kaartje. Maar er zijn dus ook mensen die nog om 10 uur... als de kaartverkoop ingaat... Nou, dat zijn er dus niet zoveel meer. Maar dan heb je dus dit probleem.
Ja.
Dat je eigenlijk beter achter je eigen laptop kunt gaan zitten.
Ja, of er 5 open kunt klappen, want hij heeft er ook maar 1.
Ja.
Ja.
Mooi, hè?
Ja, ik vind het prachtig. Ik hou van die romantiek.
Juist. Het volgende. De Beats Business, heb ik het maar even genoemd. We hebben de afgelopen weken behoorlijk wat aandacht besteed aan songwriting. Aan de publishing kant daar ook van. Aan mensen die achter de schermen in contact gebracht worden met andere artiesten. En toen was afgelopen week kwam er een persberichtje binnen van de Buma Awards. Dat is een prijs die door Buma Stemra wordt uitgereikt. En dat heeft dus veel te maken met mensen die songwriter zijn achter de schermen. Daar viel jouw grote vriend John Eubank. Kreeg volgens mij een Lifetime Achievement Award.
Daar had hij wel recht op, denk ik.
Zeker. Heel veel hits gemaakt voor met name Marco Borsato. Maar
Gordon's ook eerste grote nummer 1 hit.
Zeker. Maar er viel mij nog iets op, namelijk de naam Vincent van den Ende. Ik kende hem niet. Hij blijkt dus inderdaad de zoon van Joop te zijn. Doet er verder ook niet zoveel toe, want hij zit nu aan de andere kant van de wereld. In L.A., waar niemand de naam van den Ende kent. En hij maakt daar composities voor onder andere Trippie Redd en 6ix9ine, jouw grote rapvriend, en Chris Brown.
Ho, ook jouw grote rapvriend. Ja. Jij denkt er zelf ook
misschien
over.
Misschien moeten we hem even opfrissen, toch? Ja, 6ix9ine. Dat was die jongen, die Amerikaan die inmiddels nu in de bak zit met een lelijke zaak. En die samen had gewerkt met Armo, die vlogger. Die een heel opportunistisch een feature met hem had geregeld. Maar deze man, die schrijft dus echt voor hem. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe is die jongen dan in L.A. terechtgekomen? Dat blijkt dus, hij werkt samen daar als een soort van assistent van Scott Storch. Scott Storch.
Never heard of.
Voormalige toetsenist van The Roots. En zoals we net Hal Blaine hebben kunnen samenvoegen met die 7 seconden... kunnen we dat ook prima met het werk van Scott Storch. En dat doen we zo. Juist, die piano dus. En die productie dus.
Mijn hemel.
Ja, hij is dus een producer.
Als je Hal Blaine eigenlijk die twee maten van net had laten drummen, ja, dan was hij voor de eeuwigheid bewaard gebleven. Maar ik geloof dat als je deze platen opent, dan hoef je ook niet meer veel te doen.
Zeker, zeker. En hij heeft echt veel hits gemaakt met heel veel verschillende artiesten. Ook popartiesten, veel rapartiesten. En onder andere dus met Dr. Dre gewerkt, 50 Cent gewerkt. Nou, noem er nog maar een paar bij. Maar die man die was een beetje aan lage wal geraakt. Hij heeft namelijk heel veel van dat geld wat hij verdiend had met die producties in zijn neus gedouwd. En die hele carrière was een beetje uiteengevallen. Zonde, want hij staat echt bekend niet als superster, maar wel achter de schermen. Hij is net niet zo bekend als Timbaland en Pharrell, die natuurlijk echt een soort artiesten werden. Maar hij is wel van dezelfde generatie en bijna van dezelfde statuur. Nou is het zo dat er dus, daar heb je de publishing weer, een Nederlandse industriefiguur, Thomas Deelder, die heeft hem opgepikt als publisher en als manager. Die heeft gezegd, ik geloof nog in deze man. En die heeft gezegd, weet je wat ik doe? Ik ga proberen die carrière weer tot leven te brengen. En wat blijkt, nou, hij kon het nog. Hij kon nog melodieën maken. Maar de manier waarop het klonk, totaal outdated.
Ja.
Gewoon iemand waarvan je hoort dat hij er een paar jaar uit geweest is.
Ja.
En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft gedacht, goh, ik heb nog een Nederlandse jongen. Die wil DJ worden. Gaat niet lukken, want de EDM-boom is al voorbij. En die ga ik gewoon daarheen sturen.
Gewoon een koppel. Hij is aan elkaar gekoppeld.
Ja. Zet ik in de studio bij hem. En dat is dus een succes geworden.
Ja.
Hij heeft onder andere met die 6ix9ine gewerkt. Dat is een jongen die een beetje reputatie heeft dat het hem allemaal geen fuck kan interesseren.
Zo'n typische Soundcloud-rapper.
Soundcloud-rapper.
Waar we het al eerder over hebben gehad.
Die vanwege zijn slechte gedrag ook wel bekend staat. Maar in de studio bleek dat toch een veel meer gedreven jongen te zijn. Hij heeft een track gemaakt die heet Kika met Scott Storch en 6ix9ine in de studio. En dat ging ongeveer zo. Bitch, we in the city on that hot
shit. Looking for a biddy on that thot shit. Scott Storch die werd gebeld één avond van 6ix9ine. Door 6ix9ine werd hij gebeld van ja, ik wil graag met jullie werken. Hij was toen toevallig in L.A., dus toen zijn we naar de studio gegaan. Hij kwam binnen en was echt zo van oké, we gaan dit en dit en dit doen. Ik wil dit en dit en dit hebben. En hij kwam dus met Tory Lanez aan en hij wilde steel drums hebben. Hij wilde dat het een commerciële plaat ging worden, maar ze moesten wel hard zijn. En Scott begon te spelen en was echt van, ja, dat is het, en dat is het. En toen kwam ik met drums aan. Het was, ja, dat is het. Binnen een paar uur hadden we nog geen eens. Binnen een paar uur, denk ik, binnen een uur stond de hele plaat eigenlijk al. En dat was de Kika met Tory Lanez.
Ja,
verbijsterend, hè?
Binnen een uur staat zo'n track.
Ongelooflijk, hè? Ja.
Ik vind dat dus fantastisch.
Ja, ik vind het ook fantastisch.
Om te horen hoe dat gaat. Het klinkt ook heel erg makkelijk.
Ja.
Alsof ze het allemaal een beetje uit hun mouw schudden. En dat is natuurlijk niet zo. Het grappige van die Soundcloud rap vind ik, dat klinkt dus echt, als je het hoort, alsof een of andere guy dat op een zolderkamertje met crappy apparatuur in elkaar zit te flansen. En het is dus, aan de ene kant is dat dus ook waar, dat gaat heel snel. En tegelijkertijd is het dus wel zo dat daar ook gewoon een systeem van songwriting achter zit, waarbij producers en songwriters en instrumentalisten met elkaar in één ruimte gezet worden en waarbij er gewoon een product gemaakt wordt.
Ja, misschien zoek ik het te veel achterom, maar als ik dat fragment van Vincent zo hoor, vind ik vooral dat, en dat is natuurlijk de gemene delen met de klassieke, traditionele songwriting. Ik vond wel dat hoe hij het vertelt, misschien romantiseert hij het iets, ik weet het niet. Dat die door die samenkomst van die muzikanten en die artiesten, dat ze wel jagen op dat inspiratiemoment. En dat is dan wel gewoon een telefoontje hier of een appje daar van ben je in LA, bla bla bla. Maar dat is ook een manier om dat inspiratiemoment te zoeken. En vorige keer hadden we die spinning writing, die songwriting camp waar je naartoe was geweest. En dat is dan natuurlijk wel strak georganiseerd, wat het heel het kantoorbaanachtig doet voorkomen, hè, als je er rondloopt. Maar je merkt toch dat op het moment dat jij daar rondloopt, het gevoel gecreëerd wordt, hier moet het nu gaan gebeuren. Je moet dat punt hebben dat mensen op jacht gaan naar die inspiratie. En daar hangt natuurlijk altijd een soort hele grote, nou daar hebben we het weer, zweem van romantiek omheen. Je loopt op straat, je wordt getroffen door een bliksemschicht en dan heb je in één keer een wereldhit geschreven. Want ja, ik werd in één keer getroffen door deze mooie duif die liep te koeren en daar maakte ik die song op. Maar nou ja, laten we een heel traditioneel figuur als Nick Cave nemen. Dat is natuurlijk gewoon iemand
die gaat met zijn koffertje elke dag naar school, toch?
Ja,
of naar zijn werk.
Naar zijn werk. Die heeft een eigen kantoor aan het einde van de straat. Dat zegt hij ook. En dan ga ik song schrijven. Dat is gewoon voor hem ook een manier om het te doen. En ik geloof daar zelf heel erg in. Want ik denk dat die romantiek van ik loop ergens op straat of ik zie iets boeiends gebeuren. Ik heb een film gezien of een nummer gehoord. Dat heeft me geïnspireerd. En toen kwam ik tot de edele kunst van het songschrijven. Ik denk dat heel veel dingen zijn gewoon hard werken. Er staat op internet een heel tof filmpje van de top 2000 Agogo. Dat is dat kanaal waarop ze al die mooie filmpjes die gemaakt worden, een tv-programma, allemaal los hebben gezet. Super tof kanaal. Kun je allerlei mensen zien. En dan ben je in ieder geval af van dat quizje met Matthijs erin. Daar staat die Desmond Child staat daar, is daarin. Dat is die songschrijver die onder andere achter I Was Made For Loving You van Kiss heeft gezeten. Maar die ook You Give Love A Bad Name en hoe heet die andere grote Bon Jovi hits heeft geschreven. Ja. Dude Looks Like A Lady. Gewoon echt van die knalharde, ethisch, straightforward rock songs. Maar er echt wel een heleboel grote hits heeft gemaakt. En wat hij aan het begin van dat filmpje zegt, wat ik echt extreem fascinerend vind. Hij telt echt letterlijk af. Hij zegt, ik heb ongeveer 4000 songs geschreven. Daarvan zijn er 1200 opgenomen. Een stuk of 150, ik weet de exacte aantallen houden, moet je me niet helemaal aanhouden, hebben de top 40 bereikt. 15 daarvan de top 10. En 5 zijn een top 5 of een nummer 1 hit geworden. Dat is I Was Made For Loving You. Dat is You Give Love A Bad Name. Living On A Prayer. Hij zegt dus, ik heb 4000 songs moeten schrijven om tot 3 nummer 1 hits te komen. En dat is natuurlijk wat je alleen maar kan op het moment dat je iedere ochtend naar je werk gaat, net als Nick Cave, gaat zitten, je vulpen pakt en hup, pennen.
Ja, dat geldt dus ook voor die Vincent van de Ende, want het uurtje dat hij dan heeft besteed met 6ix9ine, dat is zeker niet het enige uurtje dat hij in een week besteedt en dan zeker niet in een maand. Want zo ziet een gemiddelde dag van hem er echt uit.
Ik sta op. Dan ga ik snel ontbijten. Naar een studio toe. Dan zal het denk ik 10 uur, 9 tussen 10 en 11 zijn eigenlijk. En dan begint de eerste sessie meestal. En dat is dan van 11, 12 tot 4, 5. Dan ga ik naar een andere studio toe. Meestal met Scott Storch, producer. Legendarische producer. En dan vanuit daaruit werken we de hele avond door. Of daarna nog ga ik naar een andere studio toe tot 4 uur in de morgen. Dat eigenlijk elke dag.
En dat elke dag. 7 dagen in de week. En dat betekent dat je dus, want hij zegt ook van ja, ik moet dat wel doen. Ik wil dat ook doen. Het ijzer is heet. Het moet nu gesmeed worden. En er zijn duizenden mensen in LA die hetzelfde willen als ik.
Ja.
Ik moet dat gewoon doen.
Ja.
En dat vind ik, ja, dat is iets wat je moeilijk kunt onderschatten eigenlijk. Het is gewoon, het is gewoon wat dat betreft keihard bestaan. Jagend op die inspiratie, maar ook gewoon zoveel mogelijk meters maken. En dus gewoon 30 tracks in een maand afleveren.
Ja.
Dat is fascinerend. En wat ik er tot slot nog over wil zeggen, is wat ik echt interessant vind aan die case van die SoundCloud rappers, is dat een deel van dat spontane, van dat rauwe, is natuurlijk gewoon georchestreerd.
Tuurlijk.
Het is allemaal zo bedacht. Er wordt natuurlijk in de mixing wordt er rekening mee gehouden. Nee, dit moet terug. Dit is te gelikt.
Ja.
Het moet rauwer. Je moet experimenteren met distortion. En dat zei Vincent ook, vond ik leuk. Hij zei, ja, kom uit de EDM. Daar was alles super gelikt. Ik moest echt oefenen om die beats gewoon weer rauwer te maken. Want ja, alles staat of valt bij de juiste kick of de juiste snare.
Ja, en lekker clean. Hey, we hadden het hier ook al eerder in de machine over. Dat vind ik zelf heel fascinerend aan het verhaal. Want je kunt snel zeggen, ja, Vincent, zijn achternaam mee. Dat is heel flauw om dat tegen hem te zeggen. Of een gelukje gehad, zeg maar. Maar wat wij hier natuurlijk vaak in de machine ook hebben gehaald. Het voorbeeld dat ik aanhaalde over die jongen uit het voetbalelftal dat ik train. Die wat mensen online heeft gevonden. Ik was vorige week uit eten met een vriend van mij. Ik at bij een vriend van mij. Die heeft een zoon. Die zit in de woonkamer gewoon een Esco-style beat te maken, zeg maar. Nou, we hebben hem teruggeluisterd. Je hoort
echt de onderkant van de markt, als
de
het ware.
De onderkant van de markt. Dat vind ik het fascinerende aan deze ontwikkeling. Want we geven al aan, Vincent vertelt een prachtig verhaal, dat de basis van die beat die hij had in een uur staat. Dat geeft aan hoe de techniek het simpel heeft gemaakt om dingen op te nemen. Vroeger zou je een band moeten inhuren. Heb je de song geschreven, moet je nog een dag in de studio boeken om het allemaal netjes op te zetten. Dat kan nu in een uur. Iedereen kan dat eigenlijk. En het interessante van dit soort ontwikkelingen is precies dat. De democratisering van het songschrijverschap. En dat iedereen die er maar hard genoeg voor wil werken. De andere kant van het verhaal die Vincent die heel goed kan vertellen. Kan doorbreken. Buiten die jongen die ik net vertelde uit het voetbalelftal. Die vriend van mij die ook een beat zit te maken.
Ik heb even opgezocht die jongen. Ja. Manu Dekker heet die, 14 jaar. Echt jong dus. En ik vroeg ook van waar heb je dat dan geleerd? Hij zegt ja, op YouTube gewoon. Collega jongens die dat ook doen. Die doen dat gewoon op YouTube. Laat ze ook zien hoe ze dat maken. En dat ga ik dan ook doen. En zo begint het natuurlijk. Je gaat gewoon iets nadoen. Net zoals je vroeger wilde weten hoe iemand een liedje op een gitaar speelde. Ga je nu kijken hoe iemand een beat maakt. En ik vond dat wel echt leuk. Ja, hoe hij daarover praatte ook. En hoe die ook zei van ja, dus voor mij is het ook een hobby. Maar ook een beetje bijbaantje. Want ik, ja, als ik dit doe en ik verkoop af en toe een beat.
Dan hoef je niet er al op het heind te gaan werken.
Precies.
Nee, nee.
Toch?
En het fascinerende vind ik ook dat wij hebben het net over SoundCloud rappers, is dat de mensen die hier, of de jongens en meisjes die hier aan werken, ook ieder hun eigen kanalen zoeken om dat te bereiken. Ja, hij noemt al YouTube, waar hij het vak leert, noem ik het maar eventjes. Maar hij verkoopt zijn beats via Instagram.
Ja.
Dat is heel grappig is.
Ik stelde natuurlijk wel de allerbelangrijkste vraag en dat is,
wat kost een beat bij jou?
Dat is leuk. Er zijn verschillende prijzen voor een beat, voor dezelfde. Verschillende licenties. Dus je kan een als MP3 kopen met een aantal gelimiteerde streams dat je dan op kan halen. Dat zou dan €20 kosten. En daar kan je dan ook maar een aantal streams mee halen. En daarna zou ik meer erbij royalties. En moeten we het echt gaan over hebben. Op het moment dat het daadwerkelijk een hit zou worden, bijvoorbeeld. Dan verdien ik meer dan €20.
Maar wacht even, dus je spreekt dan af als je een x aantal streams daaroverheen gaat.
Ja.
Dan gaat er een soort nieuw procedé in werking en dan moet jij meer geld gaan verdienen.
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit?
Dan zou ik in de artiest in overleg gaan hoeveel procent van de inkomen van hem ik zou krijgen en wat eerlijk is. Dus dat zou ik dan per artiest, zou ik het daarover hebben. Je kan ook een andere licentie kopen waarbij je dan de ongelimiteerde alle rechten kan kopen. En dat zou dan tussen de €100 en €200 in liggen. En dan kan je dus, dat is dan voor de wat verdere artiesten die echt een groot publiek hebben. Dat die gewoon daarna gewoon klaar zijn met mij en gewoon alles kunnen doen wat ze willen.
Dat betekent dat jij ook niet meer in de credits staat. En dat op het moment dat iemand een gouden of platina plaat verdient met jouw beat, dat jij daar nooit meer iets van terug gaat zien.
Ja, inderdaad. Behalve dat mijn naam genoemd is en dat ik meer volgers heb waarschijnlijk.
Dat wel. Je naam moet wel genoemd worden.
Ja. Dus,
hoe dan? In welke zin?
Kijk het naar een YouTube video waarin dat vaak wordt gezegd, kan het in de titel zijn, dus waarbij er staat geproduceerd door Manu of MD Beats. Of dat het in de beschrijving staat.
Het is toch niet zo dat jij je audio tag aan het begin van een productie zet, zoals Esco bijvoorbeeld vaak doet?
Dat
altijd
kan. Ja, dat kan, maar dat is dan zeg maar wel in overleg met de artiest. Als de artiest dat niet leuk vindt, dan is dat natuurlijk niet. Want het is in principe is die tag er in de basis is die ervoor dat op het moment dat iemand mijn beat ergens weet te vinden en hem gratis heeft gedownload, dat daar dan wel mijn tag op staat. En je krijgt alleen de ongetagde beat zonder, op het moment dat je ervoor hebt betaald.
Ja, sorry voor de vrij niet bouw achtergrondgeluiden, maar hij was goed te verstaan, Manu. Jij zit een beetje zo te kijken van...
Ja, wow. Ik zit te gieren van het lachen bij dit fragment. Er zitten zoveel dingen in dit fragment die ik fantastisch vind, dat ik echt, ik kan hier een half uur over praten.
Ja.
Nou, even los van, hij heet dus MD Beats op Instagram. Dat is denk ik even belangrijk om te vermelden. Dus iedereen dat eventjes zelf wil zien, wat voor Drake-style beats je bij hem kunt kopen. Ga daar eventjes kijken op Instagram. Maar het eerste wat me opvalt en waar ik meteen echt helemaal van bijna op de banken spring is, dit is dus een jongen van 14 die het heeft over licenties. Ik bedoel, wij maken hier een podcast waarin we aan volwassen mensen uitleggen wat er precies achter de schermen gebeurt, hoe je licenties moet regelen, hoe je hoe dingen bij Buma Stemra geregeld zijn, hoe credits verdeeld zijn en wat het dan aan inkomsten oplevert. Je bent 14 en hey, dat gaat over twee tientjes, maar je hebt het over dat hij al snapt hoe je licenties en verschillende gradaties in rechten kunt verdelen afhankelijk van de inkomsten die je daarvoor voor krijgt. Hij is dus blijkbaar bereid om het simpel te houden. En dan krijgt hij gewoon twee tientjes. En hij verkoopt de hele handel als je hem 100 euro geeft.
Ja, en dan zegt hij dus ook bij van, en dan staat hij niet meer in de credits, hè, dan koop je alle rechten af. Als hij dan nog maar wel genoemd wordt als producer in de YouTube-titel.
Dat is pure marketing.
Dat is belangrijk.
Pure marketing. Dan wil hij gewoon zijn naam hebben van, nou ja, goed, wat jij net zegt over Esco in het audiofragment. En anders gewoon, hup, in de titel op YouTube. Want en dat vind ik ook heel slim onderhandelingsgeest. Laat hij dat ding voor 100 euro hebben verkocht aan iemand. Is dat niet met die Panda-track, was dat toch ook zo dat dat ding heel goedkoop was weggedaan door...
De designer.
Ja, die designer-track. Zo werkt het.
En Kanye West had hem al, hè?
Ja, en toen werd het enorm veel verkocht. En diegene die beat heeft gemaakt, wordt daarna gebeld. En dan pak je het gewoon 400 keer terug.
Ja.
Het zijn mazzeltjes, maar het is wel hoe het begint, deze dingen. Maar ja, wat ik net zeg, ik vind het feit dat je iemand weet te vinden die inderdaad... liever dit doet dan bij de Albert Heijn werken en al een beetje begint te snappen hoe een licentie zit. Nou, dat is natuurlijk al pure winst als hij zo meteen naar de Herman Brood Academie gaat.
Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En ik vroeg natuurlijk ook of hij al een hit had. En dat was niet zo. Er was wel een jongen waarvan die had hij nog nooit ontmoet. Hij wist ook niet wat zijn echte naam was, alleen zijn Instagram naam. De jongen komt waarschijnlijk uit de omgeving Den Haag, maar dat weet hij ook niet zeker. Die jongen die heeft ook net apparatuur gekocht om zichzelf te kunnen opnemen. En die heeft dus voor een tientje zo of 20 euro zo'n beat gekocht. Ja, dat is dus mooi. Dat die jongen die zit daar vanuit zijn zolderkamertje iets te maken. En er is een andere jongen die denkt, ik wil rapper worden. Ik ga het gewoon proberen. Ik koop een beat. Ik ga het gewoon doen.
Ja.
En ik zei ook nog van, ja, stel dat die jongen dus echt helemaal niet kan rappen. Staat hij wel op jouw beat? Ja, dat maakt niet uit. Ja, ja. Blijft mijn beat.
Ja. Ja. Super fascinerend. Ja. Echt heel tof.
Nou, misschien dat hij ooit een keer met Dr. Dre... kan gaan
nou ja, als hij dat Dre-fragment kan maken wat we net hoorden, dan hoeft hij niet meer te werken daarna.
We gaan naar de ruzies.
Ja.
Toch?
Wat een
Spotify
week.
Is wel een beetje bezig. Hè? We hadden twee weken geleden ging het al over dat Spotify in de clinch lag met name Warner.
Ja.
In India werd dat notabene uitgevochten.
Ja.
Waar hebben ze nu een ruzie mee?
Nou, ze hebben eigenlijk twee grote ruzies. En eentje is een beetje ontstaan en de andere hebben ze een beetje opgezocht.
Ja.
Die laatste, daar willen we het even wat langer over hebben. De eerste is een ruzie die ze hebben met tekstschrijvers en componisten. De Amerikaanse Copyright Royalty Board. Die wil de standaardafdrachten aan componisten, auteurs en muziekuitgeverijen over streaminginkomsten verhogen. En wel met 44%.
Dat is fors.
Ja, dat is heel fors. Dan moet je ook weten dat dat tot op heden, of eigenlijk nog steeds op dit ogenblik, heel minimaal is. Daar wordt al jaren over geklaagd door componisten en auteurs. Dus het feit dat ze
vanuit... Het gaat dus niet over de afdracht in totaal.
Nee.
Het gaat over een specifiek deel daarvan.
Ja, het gaat over het deel dat aan componisten en auteurs wordt afgedragen.
Dus eigenlijk de Buma Stemra.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk de standaard afdragen, de wettelijke afspraken die daarover gemaakt zijn. Wettelijk. De vaste afspraken die daarover gemaakt zijn.
Door... Spotify heeft daar, als ik het goed herinner, altijd van gezegd, ja, wij hebben een deal met de platenmaatschappij, niet zeuren.
Ja, nou, dat is wel een beetje gechargeerd, maar wel de opstelling. Het is in ieder geval zo dat in Amerika daar niet hele vaste afspraken over zijn. En die erover zijn en daar klagen die componisten en auteurs al jaren over. Heel marginaal. Als je dat dan, kijk, als je daar 1 cent over krijgt, 1 dollar cent, en je verhoogt dat met 44%, dan klinkt dat heel erg heftig, 44%. Maar dan gaat het natuurlijk nog steeds om 44% van heel weinig. En dat is dan nog steeds niet heel erg veel. Anyway, dat is de basis van het conflict. Spotify staat er niet alleen in dat ze daar problemen mee hebben. Ze hebben samen met Amazon, Google en Pandora, het grote online internet of online radioplatform in Amerika, zijn ze daartegen in verweer gekomen. Ze hebben daar protest tegen aangetekend.
Ja.
Nou, daar zitten natuurlijk een paar dingen aan. Er zijn al allerlei partijen in de muziekindustrie die natuurlijk meteen roepen, oh, dat vreselijke Spotify, die houdt eigenlijk helemaal niet van artiesten. Die willen ons allemaal het brood uit de mond stoten. Wat een stelletje hufters zijn het daar.
Want Apple Music doet het wel gewoon, toch?
Ja, nou, dat is dus precies een beetje het verneukeratieve. Apple heeft al heel slim, heeft zich er niet over uitgesproken en is daarmee eigenlijk stilzwijgend gaan zij akkoord met die verhoging.
Maar is dat zo of weten we dat niet?
Ze hebben zich er niet over uitgesproken en omdat de ruzie nu wat hoger oploopt, zeggen ze dat ze er in principe mee akkoord gaan. Maar dat is al bijvoorbeeld aan deze ruzie heel verneukeratief, want wat er natuurlijk zo is, de vier partijen die ik net noem, Spotify, Amazon, Google en Pandora, die gaan er formeel tegen, die tekenen bezwaar aan. En het slimme is natuurlijk, doordat Apple gewoon stil blijft zitten, de suggestie wekt dat ze er niet tegen zijn en daarmee aan de kant van artiesten staan. Als die vier partijen zometeen gelijk krijgen, profiteert Apple daar natuurlijk net zo hard van. Want dan zijn gewoon de algemeen geldende afspraken veranderd door het protest van
dus
die vier.
Apple verstopt zich een beetje eigenlijk.
Ja, ja. Apple lift wel een beetje goedkoop mee en kan het zich veroorloven door de diepe zakken om even stil te blijven zitten. En mensen als Irving Azoff, de ex-manager van de Eagles, heel hard op te laten roepen. Ja, Apple staat aan de kant van artiesten en die andere vier. Nou, dat weten we wel, dat zijn grote boze techjongens. Nou, dit is
echt? Laat hij zich daar voor
nemen? Ja, dat is de eerste uitspraak die hij on record heeft gedaan.
Dat is echt een van de allergrootste moguls van Amerika.
Absoluut.
Hij heeft ook Live Nation geleid. Ja. Ticketmaster. Nee, maar ja. Dat is het Live Nation.
Ja, Live Nation. Hij is absoluut een van de allergrootste managers die er rondhapt al sinds het begin van de jaren 70. En als iemand zoiets laat opschrijven, dan gaat dat door de hele muziekindustrie heen. Maar wat ik zeg, het is een beetje makkelijk achteroverleunen en even kijken wat er gebeurt. In ieder geval van Apple geen vuile handen maken. Dat is de eerste ruzie die ze hebben. Dit gaat nog wel even voortslepen, want het is natuurlijk een kwestie van wordt het 44%, gaan we ergens in het midden uitkomen, schaffen we de hele boel af, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is PR-matig geen beste beurt voor die vier partijen.
Maar die tweede ruzie heeft hier juist alles mee te maken ook, toch?
Nou, ik denk dat het sowieso natuurlijk alles met alles heeft te maken. Want ook India, waar we het de vorige keer over hadden met Spotify en de vernieuwing van de labeldeals die Spotify moet doen. Dit gaat over het feit dat de cake nu verdeeld gaat worden op streaminggebied. En dat natuurlijk een aantal partijen heel ernstig in elkaars vaarwater zitten. Spotify en Apple voorop. Maar gek genoeg is natuurlijk ook de labels en de artiesten die zien dat een andere partij op het ogenblik een streamingplatform gaat beheren. Nou goed, dat is de discussie die dan weer ontstaat. In hoeverre is Spotify maker? In hoeverre zijn ze distributeur? In hoeverre zijn ze een dienstverlenende partij? Of zijn ze echt daadwerkelijk een partij die invloed heeft? Nou, dit gaat bijvoorbeeld heel vaak over de macht van hun playlisten, die zij zelf veel meer naar voren duwen dan een playlist die jij en ik daar zouden
maken.
Die
zou goed zijn.
Ja, die zijn geweldig, maar die zorgen ook voor een machtsblok op de kant van het streamingplatform, waar natuurlijk labels en artiesten niet per se altijd op zitten te wachten.
En nou is het Spotify dat juist opstaat tegen dat andere machtsblok. En dat is precies die ene concurrent die zijn mond houdt in die andere ruzie.
Ja, Spotify Apple. En Apple. Dat is de grootste ruzie die afgelopen week los is gegaan.
Ze hebben eerst even om even het sfeertje te krijgen. Want Apple, Spotify is dus nu een beetje aan het ruzie zoeken. Maar ze kiezen daar een hele lieve stijl voor. En dat klinkt zo.
If you were to upgrade to premium in our app through the App Store, we'd have to give Apple a whopping 30% of your subscription fee. Apple knows we can't afford to pay that tax and keep our prices low for our fans. So we decided not to use their payment system. But Apple won't let you pay by any other way. Because Apple is both owner of the App Store and Spotify's competitor, they set themselves up to be referee and player in the world of audio streaming.
Ik heb net een beetje in mijn mond gekotst.
Ik moet hier dus om lachen, want het voelt een beetje alsof ik in het vliegtuig zit op weg naar Dubai en ik een filmpje krijg over het hoogste gebouw van de wereld dat ik toch absoluut moet bezoeken en welk schitterende restaurant daar wel niet op de onderste verdieping zit.
En dan hoor je in de achtergrond net op het moment dat je uitlegt hoe hoog het gebouw is. Zo. Het is toch echt een beetje erg dit.
Ja, dit is de stijl die Spotify zich de hele tijd aanmeet als ze communiceren met hun publiek.
En voor iedereen die deze hele ruzie gemist heeft, wat je hierbij moet voorstellen, dit hebben we gehaald uit een geanimeerd filmpje. Daar moet je echt wel even wat werk in stoppen om dat er zo uit te laten zien. Er is een aparte site gemaakt.
Fair Play Now of zo?
Ja, Fair Play Now, want ze willen een level playing field, zoals dat heet. Dus eigenlijk een gelijke uitgangspositie voor alle partijen doen. Er is een heel uitgebreide, natuurlijk heel slim geformuleerde blog van Daniel Ek online verschenen op de site van Spotify. Er is een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie.
Maar dus laten we even op de inhoud ingaan, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Spotify zegt hier in dit filmpje, Apple heeft macht omdat zij die iPhone hebben met die App Store. En daar mogen wij allerlei dingen niet in die we wel graag zouden willen. Dus aanbiedingen aanbieden, bepaalde vernieuwingen doorvoeren. Ja. En ook nog eens als mensen premium gaan afsluiten via de App Store. Hè, via de app die ze gedownload hebben. Dan moeten wij 30% afstaan aan Apple.
Ja, en omdat we die 30% moeten afstaan, kunnen we allerlei aanbiedingen en prijsverlagingen...
En kunnen we ook niet meer geld geven aan de artiesten.
Nee, precies.
Dat is toch best wel een punt.
Ja, maar...
Nee, dat is toch gewoon een punt?
Ja, dat is een punt. Maar tegelijkertijd is de groei van Spotify natuurlijk voor een heel belangrijk deel via die apps. En die App Store, dat is een uitvinding van Apple, hè, jongens. Laten we even wel wezen. Die zijn daar gewoon mee begonnen. Als Spotify dat had willen hebben, hadden ze zelf een telefoon en een App Store moeten
uitvinden.
Ze
verdienen daar dus ook een fee voor.
Ja, natuurlijk.
Maar is 30% dan niet echt vreselijk crazy?
Ja,
veel?
Daar wordt al langer over geklaagd dat dat natuurlijk echt wel veel is. En dat daar natuurlijk ook... Kijk, de kern zit ook al in dat fragment wat we net lieten horen. Het is ja, dit, dat ene. Maar het punt dat met name Spotify maakt, is dat ze twee dingen tegelijkertijd zijn. Ze zijn natuurlijk het distributiekanaal voor Spotify van hun app en daarmee de manier waarop ze bij een heel belangrijk deel van hun publiek en hun klanten komen. Zo is het gewoon. En tegelijkertijd is Apple de maker van hun belangrijkste en voornaamste concurrent, namelijk Apple Music. En daar gelden natuurlijk al deze normen en restricties niet voor. Dus ze zijn zowel wat ze zeggen competitor als aanbieder in het geval van Spotify.
Player en referee.
Ja. Nou, dat is tot op zekere hoogte ja, wel waar. Dat geldt ervoor. Tegelijkertijd is het verhaal dat Spotify vertelt ook niet helemaal, klopt niet helemaal. Want wat zij eigenlijk bedingen, en dat is het weerwoord van Apple op dit ogenblik, is dat ze allerlei restricties die Spotify, of restricties, eigenlijk allerlei afspraken die Spotify standaard heeft met apps waarbinnen of waarmee geld verdiend wordt, daar zijn allemaal heldere afspraken over. En die zijn in principe, al dus Apple, voor iedereen gelijk. Ook weer niet waar, dat bestrijdt Spotify ook. Plus er is een aparte categorie van gratis apps. Daar hebben ze al deze restricties niet aan. Die leggen ze die restricties niet op. En wat Apple nu beargumenteert, die zeggen ja, wat Spotify wil, die wil het eigenlijk both way hebben. Die willen bij ons de deal hebben dat ze een gratis app zijn, terwijl ze op de rug van ons die abonnementen verkopen. Wat natuurlijk ook waar is. Ik bedoel, op het moment dat jij de Spotify-app downloadt, is dat de manier, dat hebben ze ook jarenlang gezegd, vanuit die... dat freemium model, eerst gratis luisteren met advertenties, willen we zoveel mogelijk, dit is een verhaal richting de labels, richting de artiesten,
zeker, ja.
Mensen aan de abonnementen hebben. Dus daar is die app of het online verkopen speelt daar ook wel een hele rol in. En voor mij is dit de kern van deze ruzie. Wat hier heel erg gebeurt, er is ondertussen ook alweer een reactie van Spotify
op de reactie
van
Apple.
Apple op het statement en de klacht van Spotify. Hier gebeurt heel, laat ik het zo zeggen, je moet heel goed ingevoerd zijn om te snappen wat die twee bedrijven hier als kernpunt hebben. Via die slinkse filmpjes en die snaakse opmerkingen en heel goed door de PR-man gelezen blogs van Daniel Ek en ook die blogs die door Apple online worden geplaatst, in het Nederlands worden vertaald. Het is in die zin echt een PR-offensief, een oorlog zou ik bijna willen zeggen. Er worden vaak maar halve waarheden verkondigd, want de hele waarheid komt ook de afzender vaak niet ten goede. En er worden vaak heel slim, kleine, belangrijke dingetjes niet gezegd, omdat die het verhaal even niet zo te pas komen.
Wat ik nog het allerleukste vind is dat Spotify kennelijk het gevoel heeft dat ze de voorkeur of de liefde van de fan, van de luisteraar, kunnen inzetten.
Nou, dat vind ik interessant. Ja. En ik denk ook dat ze daar op dat punt gelijk hebben. Wat je op het ogenblik ziet is dat ze in de pers in ieder geval, denk ik, wat liefde... Er was natuurlijk al vaak wel protest vanuit de makers, hè, over
dit gaat de fan eigenlijk helemaal niet aan, hè?
Nee, dit gaat de fan niet aan, maar die mobiliseren ze met, dat filmpje wel. Ze willen heel erg laten zien, jij als gebruiker wordt benadeeld, want je kunt, een van de dingen die ze ook roepen is dat ze bijvoorbeeld hun aanbiedingen en hun family abonnementen veel moeilijker kunnen verkopen via die app. En dat zijn natuurlijk de interessante dingen voor mensen zoals jij en ik, die inmiddels kinderen hebben, die ook overal muziek willen luisteren. Dat soort dingen. Nou, ze zetten de kracht van hun inmiddels hele grote publiek. Hè, want ze zijn natuurlijk op een heel aantal plekken in de wereld marktleider op het gebied van streaming.
Zeker.
Dat zetten ze heel bewust in om de druk te verhogen aan de kant van Apple. En Apple, ja, die zetten weer heel erg natuurlijk hun... en dat er valt ook natuurlijk wat voor te zeggen. Het is hun businessmodel, die App Store en die telefoons is natuurlijk waar hun hele imperium op gebouwd is. Het grootste winstgevende gedeelte van Apple van de afgelopen 20 jaar.
Gloves are off.
Absoluut, absoluut.
Gloves
en ook voor deze ruzie geldt dat die nog lang niet is uitgevochten. Ik verwacht dat zowel voor deze ruzie als dat conflict met die auteurs en die songwriters, we daar nog wel een keertje op terug gaan komen in de machine.
Dan moeten we dat maar eens doen.
Ja.
Dit was hem wel voor nu.
Tot de volgende.
Yes.